Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Connie Helder, bestuurder van brancheorganisatie Actis en van zorginstelling Tante Louise. Naast de toenemende vergrijzing zet de coronacrisis de zorg nog verder onder druk. Moet ons zorgstelsel zo snel mogelijk op de schop? Laten we om te beginnen maar de vaccinatiestrategie bij de horens vatten. Want de discussie, ook vandaag weer, is wie zou er nu eigenlijk de eerste prik moeten krijgen? Nou, de eerste prik is inmiddels gezet onder zorgmedewerkers. De Gezondheidsraad heeft inmiddels voor de vierde keer geadviseerd: begin nou bij ouderen. Waar sta jij in deze discussie?
Nou ja, daar ben ik het op zich mee eens natuurlijk. Hè, want dat is ook een logische strategie. Ze hebben dat uitgebreid nu vier keer uitgelegd. Je wil natuurlijk ook onze kwetsbare ouderen het beste beschermen. We zien dat het sterfenscijfer onder ouderen als ze corona krijgen echt tussen de 30% en 40% ligt. Mensen zijn ook heel ziek, ze zijn ook heel benauwd. Ook degene die het overleven, het is gewoon geen fijne ziekte om door te maken. Dus dat wil je het liefste. Het probleem zat hem in de logistiek van het BioNTech-Pfizer-vaccin. Dat was op zich ook een logisch verhaal, hè, dat toch niet mogelijk zou zijn om dat op een andere manier te doen dan dat voor een grote groep in een prikcentrum te gebruiken, zijn de medewerkers. Nou, dat is de ring eromheen. Onze medewerkers in de zorg, die dus direct fysiek contact hebben of binnen die anderhalve meter aan het werk zijn. En dat leek op zich een logische strategie. Ik ben wel blij dat we nu toch zoeken naar een mogelijkheid daartussen om toch eerder ook de cliënten te gaan vaccineren. Dus dat daar zou ik wel heel blij mee zijn. Omdat het ons ook wel heel erg kan helpen natuurlijk.
Maar er is terecht een punt gemaakt van de logistiek. Dus het probleem dat het Pfizer-vaccin op een andere manier moet worden bewaard, bijvoorbeeld in een hogere dosis komt. Of is dat een gelegenheidsargument om te zeggen, wij kiezen toch op de eerste plaats nu voor de zorgmedewerkers? Die plotseling een sterke lobby hebben gevoerd natuurlijk om die vaccinatie.
Dat klopt, maar volgens mij is dat niet zo. Dat is in ieder geval niet de manier waarop wij er zelf ook in zaten. Wij wilden zelf ook als Actis graag de cliënten voor laten gaan. Maar dat logistieke argument, en dat gaat ook over spillage, zoals dat heet. We willen geen enkel vaccin willen we verspillen. Dus het idee dat je het ook over zo'n beetje 2500 locaties van verpleeghuizen zou moeten verspreiden. En de kans dat je dan vaccins ongebruikt laat, omdat ze niet meer bruikbaar zijn, omdat ze diepgevroren waren, maar inmiddels ontdooid. Ja, dat is ook gewoon een reëel argument. En zeker met die eerste batch die aankomt, die 408.000 doses. Ja, daar wil je gewoon super, super voorzichtig mee zijn. Ja. We zien eigenlijk de hele crisis is dat we dan toch wel weer zoeken naar andere mogelijkheden. En dat is ook wat nu gebeurt.
Ja, de Gezondheidsraad die voelt zich toch wat minder goed gehoord. Dat begrijp ik wel, als je voor de vierde keer hetzelfde adviseert. En ze zijn op zich tamelijk neutraal, proberen beleefd te worden. Maar het geduld raakt een beetje op. Begrijp je dat? En leeft dat dus ook bij je eigen leden?
Nee, wat ik wel merk is dat een beetje het ongeduld of de onrust toeneemt dat we graag met elkaar gevaccineerd willen zijn. En ook onze cliënten. Ik zie dat ook onder medewerkers. We maakten ons heel erg zorgen of medewerkers überhaupt wel zich wilden laten vaccineren. Want bij de griepvaccinatie ligt de vaccinatiegraad heel laag onder zorgmedewerkers. En wat we nu zien is dat iedereen heel graag het liefst vandaag gevaccineerd zou willen worden. En hetzelfde merken we eigenlijk bij de mantelzorgers en de cliënten die er zelf over kunnen beslissen. Die kiezen ook in hoge mate nu al voor nee, alsjeblieft, als het vaccin er is, dan wil ik. Dus dat die onrust zien we toenemen. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we zoeken naar mogelijkheden om die groep cliënten ook mee op te laten gaan. Maar het hangt natuurlijk allemaal af of die vaccins ook daadwerkelijk komen. Hè? Welke vrachtwagen eerst in Nederland aankomt.
En in hoeverre er echt gehandhaafd wordt op wie dat vaccin dan krijgt. Want het zorgt ook voor nieuwe woorden, hè, deze coronacrisis. Klopt. Gisteren nam ik tot mij dat er vaccinvoordringers zijn. Bleek uit onderzoek van Nieuwsuur. Ja. Dat niet alleen de zorgmedewerkers, maar ook de medewerkers van de instanties die werken bijvoorbeeld op een kantoor, nu gevaccineerd worden. Heb je daar enig begrip voor? Of zeg je nou ja, maar dat was niet de bedoeling?
Nee, dat is natuurlijk hartstikke ongemakkelijk nu. En dat is wel een beetje omdat de definitie zorgmedewerker best ruim staat in de brief van de minister, ook op verschillende plekken. Maar wij hebben als zorgorganisatie, onze leden hebben al dat allemaal geïnterpreteerd en ook echt goed gekeken van wie vinden we dan ook dat in die eerste ring gevaccineerd moeten worden. En dan zijn het echt de zorgmedewerkers of de mensen. En dat kan bijvoorbeeld ook iemand zijn die in het restaurant ondersteunt bij het geven van eten. Want veel mensen die eerder zeg maar niet echt echt puur zorgmedewerker, maar doen nu heel veel in de zorg om de zorgmedewerkers te ontlasten. Ja, dat zijn de mensen die in die eerste ring staan. En op het moment dat die gevaccineerd zijn, bescherm je ook je ouderen.
In welke ring zit jij eigenlijk? Want jij bent ook een medewerker.
Ik zit helemaal achteraan. Nou ja, ik ben gewoon een gezonde 62-jarige dame. Dus ik krijg ergens een keer een oproep.
Waarvoor uiteraard mijn compliment. Hè? En ik had niet anders verwacht. Maar jij bent natuurlijk wel zeer betrokken bij de zorgwereld. Jij ziet misschien toch ook meer dan anderen nog cliënten, ouderen, zorgmedewerkers. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat ook jij in een grijs gebied terechtkomt.
Ja, nou ja, grijs niet hoor. Want dan ga ik weer naar de kapper toe. Dus dat als die weer open is tegen die tijd. Maar nee, maar dat klopt zeker. Hè? We hebben bijvoorbeeld ook IT-medewerkers die heel veel ook in de huiskamers komen. En dat is een groep waarvan we gezegd hebben, de mensen die daar in de spoeddienst zitten, die zouden we in de tweede ring meteen mee willen nemen. Niet in de eerste ring. Dan heb ik het even over Tante Louise, hoe wij dat vertalen. Maar er zit gewoon interpretatieruimte op dit moment. En dat is het lastige. En we hebben ook gezegd dat medewerkers bijvoorbeeld in de wijkverpleging natuurlijk pas later aan de beurt zouden zijn. We zien nu al 30.000 vaccins naar de acute zorg gaan in de ziekenhuizen. Hebben we ook alle begrepen. Voor, dat ook daar natuurlijk de continuïteit van zorg onder druk staan. Maar als we niet oppassen, dan zijn we die eerste ring dat de gezondheidsraad zet en die kwetsbare cliënten en die medewerkers daar direct omheen veel te veel aan het uitkleden en komen die te ver naar achteren. En dat moeten we niet doen.
Ik moet denken aan de eerste maanden van corona. Als je het toch hebt over welke positie je inneemt en of je naar achteren wordt gedrukt. Want toen ontstond toch ook het idee, als je kijkt naar bijvoorbeeld de verstrekking van mondkapjes, dat de ouderenzorg vergeten is. Hè. Dat was uiteindelijk toch een kwestie van schaarste. En niet zozeer een weloverwogen beleidsafweging. Heb je ook ergens toch het idee dat er een déjà vu gaande is? Dat je dit al een keertje eerder hebt gezien?
Nou, je merkt wel dat we heel erg duidelijk zelf die positie moeten blijven innemen. Laten we het zo zeggen. Het is niet zo dat ik nu merk aan het kabinet dat de ouderen hier niet belangrijk in zijn. Want de minister is vrij standvastig om te zeggen, dit moeten we echt doen. Maar
nou, niet als eerste. Het gaat ook om prioriteiten.
Ja, je bedoelt als eerste nu de cliënten. Maar daar zat een logistieke reden achter. Maar dat het feit, het systeempje, zeg maar, de oudere cliënt met de medewerkers eromheen, dat is wel heel duidelijk. Staat het nu hoog in de prioriteit en dat blijft het ook. Maar er zijn ook heel veel groepen die zich ook melden en zeggen, ja, maar wij hebben ook prioriteit. En dat is natuurlijk lastig. Er is nu een keuze gemaakt voor die 30.000 medewerkers in de acute ziekenhuiszorg. Ik denk dat dat op zich een prima keuze is. Dat hebben we ook alle begrip voor. Maar we moeten het niet verder laten afkalven.
Nee. Maar volgens mij zeg je heel netjes, we moeten onze positie blijven bevechten. Staat
dat onder druk? Dat is absoluut waar. Nou, in dit geval vind ik dat het wat minder onder druk staat. Laat ik het even zo formuleren. Maar we merken gewoon de hele crisis al. En dat is niet alleen bij het verdelen van de mondkapjes aan het begin. Maar ook als het gaat, wat ik zelf heel tekenend vond, maar ook wat best wel hard binnenkwam, was op oudejaarsavond. Hè, dan worden de zorghelden door Joep van het Hek terecht, hoor, de ziekenhuiszorghelden, in het zonnetje gezet. Maar er zit geen held van de oudere zorg bij. Terwijl er 400.000 mensen in onze sector werken. En dat er een gigantische sector is. En dan geldt het ook nog voor de langdurige zorg voor mensen met verstandelijke beperking bijvoorbeeld. En dus er is een enorme belangstelling voor de helden in de ziekenhuiszorg. Maar het is nog heel moeilijk om belangstelling voor onze sector te blijven genereren.
En hoe komt dat?
Behouden.
Want de grootste klap ook als je kijkt naar wie er ernstig onder de zieken lijden, wie er overlijden. En hoe dat moet worden begeleid vanuit jullie leden, dan is dat evident.
Ja, ik weet ook niet hoe het komt, want wij zijn ook echt de intensive care. We zijn het ziekenhuis, zeg maar, van de ouderenzorg. Hè, dus, en behalve onze eigen zorg overeind houden, hebben we in Nederland zo'n 1200 bedden nu open om de ziekenhuizen ook te ontlasten. En dat vinden we ook belangrijk, vinden we onze maatschappelijke taak om die bedden ook open te houden, ondanks het feit dat we ook met heel veel ziekteverzuim kampen. En zo proberen we dan in het verpleeghuis daar oplossingen voor te vinden om die bedden open te houden en daarmee te zorgen dat mensen van thuis, ouderen mensen met COVID bij ons direct worden opgenomen. Maar ook dat we de ziekenhuizen kunnen ontlasten, dat zij hun mens kwijt kunnen. En dat ze daar weer doorstroming hebben. Dus we zijn een heel belangrijk onderdeel van dat hele zorgsysteem.
Hoe gaat het eigenlijk financieel met dat belangrijke onderdeel? Want ik denk dat corona er ook voor zorgt dat je extra kosten moet maken.
Klopt.
En zo her en der misschien ook wat inkomsten ziet wegvallen.
Klopt.
Bepaalde zaken niet open kunnen of niet open mogen.
Ja, zeker in het begin van de crisis hadden we natuurlijk heel veel leegstand. En dat kwam ook onder andere door dat bezoekverbod, waardoor mensen niet opgenomen wilden worden voor een deel. Daar zijn gelukkig wel compensatieregelen voor afgesproken. En dan moeten we elke keer wel weer schoorvoetend weer een paar maanden bijsprokkelen. Want dat is wel heel erg belangrijk, omdat wij ook geen euro kunnen missen. En eigenlijk ook blij waren met de kwaliteitsgelden, dat we ook het geld kregen om de zorg op niveau te organiseren met elkaar.
Maar er zijn dus compensatiemaatregelen voor de overheid voor misgelopen inkomsten. En ja, die worden periode per periode weer verlengd.
Ja, die worden steeds weer verlengd.
En tot nu toe wordt het ook verlengd?
En tot nu toe wordt het ook verlengd. Maar ook dat blijft natuurlijk strijden om te zorgen. En we hebben daar natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid in. Hè. De kosten die we kunnen uitsparen zullen we zeker ook niet nalaten. Dat is ook gewoon onze eigen verantwoordelijkheid. Maar we maken natuurlijk echt heel veel meer kosten dan anders.
En noem eens waar die kosten in zitten dan?
Ja, dat zit onder andere in die materialen. Hè. Mondkapjes, schorten, handschoenen en dergelijke. Maar ook in de organisatie. Je moet toch, als er een grote uitbraak is, moet je van een verpleeghuis echt een ziekenhuis maken. En daar heb je heel veel voorraad voor nodig, maar ook extra personeel. En dat hakt er behoorlijk in de kostenkant.
Als ik het tot nu toe goed gelezen heb, dan is Tante Louise nog gevrijwaard van een hele grote uitbraak, toch?
Nee, dat heb je niet goed gelezen. We hebben inderdaad, we waren wat later in West-Brabant en daar kwam het virus ook gewoon in de omgeving meer voor. Maar op een bepaald moment werden we echt wel de capital van Nederland als het ging om de besmettingen in Berg op Zoom. En we hebben in Berg op Zoom bij een van onze verpleeghuizen ook zo'n extreme uitbraak gehad, waarbij in anderhalve dag van de 168 cliënten er 92 besmet bleken. En daar moesten we echt binnen 24 uur een ziekenhuis van maken. Daar lagen plots 60 mensen aan de zuurstof, om maar iets te noemen.
Kun je dan achteraf nog achterhalen waar dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen ontspoord is?
Nee, dat zijn we wel mee bezig. We hebben overal toestemming gevraagd om de materialen die we hebben afgenomen te bewaren. En die zijn voor onderzoek naar Rotterdam. Zodat we kunnen achterhalen welke stam van het virus het is. En er is natuurlijk wel een idee. Zou dat zo'n mutatie uit Engeland kunnen zijn? Dat die zo snel ging. Maar in de tijd was het wat vroeg. Dus dat is waarschijnlijk niet waarschijnlijk.
Maar als je nu al dit soort gevolgen ziet zonder dat Britse virus, die Britse mutant, waar maak je je dan voor op mocht die Britse mutant echt wijdverspreid gaan raken over heel Nederland?
Nou ja, dat betekent, nu in dit geval was ook meteen de helft van het personeel ziek. Hè. Dus van de teamleiders was er nog maar eentje overeind. De locatieleiding was ziek. En je moet dan in één keer moet je gewoon hele nieuwe teams invliegen. En die hebben we uit de andere locaties gehaald. En ook een stukje van Defensie en een stukje ook van de andere organisaties om ons heen. Maar als dat op meerdere plekken gebeurt, ja, dan kun je wel uittellen wat niet kan. En dan moet je echt gewoon de zorg terug gaan schalen. Dat betekent dat je nog maar één verzorgende hebt op veel meer woningen, veel meer mensen. En dat je dus mensen niet op tijd uit bed kunt halen, niet kunt douchen, niet kunt ondersteunen bij het eten. En dat is geen vrolijk beeld natuurlijk.
En dat is het beeld dat nu dreigt. Ik wil ook met jou iets verder naar de toekomst kijken. En dat doe ik in de vorm van een dilemma. Je moet kiezen, achteraf kun je dat dan wel nuanceren. Met extra personeel houden we de ouderenzorg op peil, of over 10 jaar kunnen we niet meer dezelfde zorg bieden?
Over 10 jaar kunnen we niet meer dezelfde zorg bieden.
Ik dacht dat het een moeilijk vraagstuk zou zijn, maar binnen 2 seconden het antwoord: over 10 jaar lukt dat niet meer. Dat is een sombere voorspelling van Connie Helder van Actis en ook bestuurder bij Tante Louise. Waarom kan dat over 10 jaar niet meer?
Nou, als je kijkt naar de cijfers, dan hebben we nu zo'n 120.000 verpleeghuisplaatsen. En over 10 jaar zijn dat de 180.000 die we nodig hebben. En als je ziet dat we nu al 50.000 mensen in de arbeidsmarkt tekort komen, en dat komt omdat het aantal ouderen toeneemt, maar het aantal jongere mensen in de arbeidsmarkt er gewoon niet zijn. Die zijn gewoon niet geboren. In heel Europa niet overigens. Wereldwijd ook niet. Dan kun je al uitrekenen dat we misschien geld er wel voor hebben, maar de mensen er gewoon niet zijn om die 180.000 plaatsen te bezetten.
Puur cijfermatig gaat het
cijfermatig gaat het al mis. En dat is echt een kloof, zo noemen we het ook. Het is echt een zorgkloof. Je ziet hoe de zorgvraag gaat stijgen. We weten hoe oud mensen zijn. We kunnen dat zo uitrekenen. Dus op dezelfde manier doorgaan. We zien hoe de bevolking zich ontwikkelt. Dan kunnen we dat gewoon niet dichten.
Nou, tenzij je een ontzettend geloof hebt in technologische vooruitgang en de zorgrobots toch ook voor een belangrijk deel taken kunnen overnemen.
En dat heb ik. Wij bij Tante Louise zijn er heel erg mee bezig. En ik denk dat we ook zeker een eind kunnen komen om een stuk van die kloof te dichten. En denk dan niet al lang robots, hè, want dat klinkt meteen zo koeltjes. Alhoewel die robot het best goed gedaan heeft in deze crisis, om gewoon van kamer naar kamer te rijden en een praatje te maken met onze cliënten die daar niet helemaal lekker in hun stoel zaten of in hun bed. En we merkten in de crisis ook dat veel meer gebruik van werd gemaakt.
Ik moet het nog even verwerken. Er gaat een robot over de gang en die maakt ook nog een praatje
als mensen daar behoefte aan hebben.
Ja, dan kunnen
ook
we zelfs.
Als mensen er geen behoefte aan hebben.
Nee, ook als mensen er geen behoefte aan hebben. En sterker nog, die robot houdt eerder zijn mond dan mensen dan meestal. Want die is programmeerbaar en we kunnen daar het persoonlijke verhaal van onze cliënten in programmeren, zodat ze ook kunnen vragen. Als we weten dat bijvoorbeeld een dochter iedere dag komt om 3 uur van: goh, is uw dochter al geweest? Als het dan, die robot weet dat het 3 uur is of niet. En, dus toch je kan het heel persoonlijk maken.
Je zegt wel van: hij heeft het best goed gedaan. Is het eigenlijk een hij of een zij?
Ja, dat is een interessante vraag, want je gaat het toch een beetje als persoon beschouwen. En ik vind het een zij.
Vindt een zij.
Ze heet Sarah. Moet er een naam?
Oh, nou dan.
Deze heet Sarah, ja, dus ja. Dat is ook wel een beetje een zij.
Maar waar heeft Sarah nog steken laten vallen?
Nou ja, met name in dat programmeren. Dus het was zo dat de verzorgende zelf nu erom vroegen van: goh, dit is handig, kunnen we dit inzetten? Want op het moment dat je in de ene kamer bezig bent en je hebt geen toezicht op de andere mensen, worden ze onrustig vaak. Dat wil je even niet. Je wil ook niet dat ze gaan dwalen op dat moment, omdat je dan die besmettingsgraad weer omhoog jaagt. En ik denk we verder nog kunnen om dat veel soepeler te maken en van tevoren te bedenken hoe we hem precies willen inzetten.
Dit gaat over hoe de zorg over 10 jaar is georganiseerd en of je dan je standaarden naar beneden moet bijstellen. Ik kwam nog even op de site van Tante Louise op dit moment en daar zeg je dat jullie de beste zorg bieden waar thuis ook is. Kun je dat altijd waarmaken?
Ja, ik denk op dit moment kunnen we nog een heleboel waarmaken. En waar thuis ook is, daar bedoelen we mee dat mensen bij tante, dat is ook de naam, hè. Tante Louise wil zeggen, je gaat bij een favoriet familielid wonen. En niet in huizen Elisabeth. Maar, en dat betekent dat we ook willen dat het een thuis is voor mensen. Dus bij ons staat zeg maar de gelukkige cliënt en de gelukkige medewerker heel hoog in het vaandel. En dat kunnen we nu ook nog waarmaken, maar natuurlijk niet op de manier zoals we het graag willen. Als mensen dementie hebben, hebben wij een concept dat we ze juist eigenlijk hun eigen leven laten voortzetten, naar buiten kunnen in vrijheid. We houden ze niet tegen. Ze kunnen naar hun eigen clubjes, naar hun eigen familie op bezoek. Ja, dat gaat nu niet. Dus dat hakt er behoorlijk in. Dat kunnen we echt niet doen op de standaard zoals we dat graag zouden willen.
Als je kijkt naar de toekomst, dan wordt er iets gevraagd van de zorgorganisaties, denk ik. Maar toch ook misschien wat flexibiliteit van de cliënten, de klanten, die ook moeten accepteren dat ze bijvoorbeeld niet meer naar het huis van hun voorkeur kunnen gaan, of niet meer naar het huis dat in hun geboorte of hun woonplaats staat. Is die bereidheid er, denk jij, over 1 jaar of 10?
Ik denk dat het wel zal moeten. Het is er nu nog niet in ieder geval. We merken dat ook bijvoorbeeld bij die speciale COVID-bedden die we nu hebben. Dat als een regio in de problemen zit en we kunnen wel mensen uitplaatsen naar een bed wat buiten de regio ligt, dan is de bereidheid bij de familie buitengewoon laag om dat te doen. En ik begrijp dat, hè. Want dan moet je ook in de auto, moet je een stukje rijden daarvoor, en soms ook wel een flink stuk. Aan de andere kant, ja, dat soort keuzes, dat je inderdaad niet op de plek kunt komen waar je graag zou willen. Ja, dat kan niet anders dan dat gaat wringen natuurlijk. En ik denk dat het belangrijk is, en dat vinden we bij Actus ook belangrijk, dat we nu daar al met elkaar over nadenken in Nederland. Van hoe willen we nou leven over 10 jaar? He, willen we ook, en laten we ook alsjeblieft zorgen dat ouderen, we worden steeds ouder, dat er ook echt een toekomst is voor ouderen. En dat ze niet alleen als last worden gezien, maar dat mensen ook echt actief kunnen blijven in het leven. We weten uit het onderzoek naar dementie en de risicofactoren voor dementie, dat actief blijven fysiek en met je brein supergoed is om die dementie ook af te kunnen remmen. Soms ook zelfs preventie. En laten we zorgen dat mensen ook gewoon goed in het leven kunnen blijven staan en erover nadenken dat als ze ondersteuning nodig hebben, hoe die er dan uitziet.
Maar het beleid is toch ook al kabinetsbeleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen?
Dat klopt, en 96% van de ouderen woont nu al thuis. Dus dat hebben we al in Nederland.
En het percentage zie jij niet nog verder omhoog kruipen naar 98%. Want dat zou natuurlijk, ook al lijkt het maar 2%, behoorlijk wat schelen als het gaat over de belasting van de zorg.
Zeker, en dat doen we ook anders aan. We proberen daar ook echt al nu na te denken, hoe zou dat dan kunnen. Dat zal dan een combinatie zijn van hele goede dagzorg, waarin je de goede dingen doet en dat mensen toch thuis blijven wonen. Maar er zal zeker altijd een groep mensen blijven die gewoon te weinig ondersteuningsstructuur hebben, te weinig familie. 1/3 van de verpleeghuisbewoners krijgt nooit bezoek. Dat weten heel weinig mensen, maar dat hebben we ook gemerkt in deze crisis weer. En dat betekent, mensen hebben geen steunstructuren en daar moet wel opvang voor zijn. Die moeten op een goede manier zorg krijgen. En daar moeten we echt over nadenken hoe we dat over kunnen houden.
Ik ga naar een tweede dilemma. Zelfde recept. Ook na de coronacrisis blijft de langdurige zorg met de ziekenhuizen samenwerken. Of straks is alles bij het oude, want zo makkelijk is het niet om alles te veranderen.
Ik moet antwoorden. Nou, 1 is de wens en 2 zal de realiteit zijn. Want zo makkelijk is het niet om alles te veranderen.
Want er wordt op dit moment wel meer dan voorheen samengewerkt, ja, met ziekenhuizen. Dat lijkt voor een deel toch te bevallen. Ook al is het nu noodzakelijk. Dus dan zijn er bepaalde zaken vloeibaarder dan eerder werd gedacht. Waarom denk je dan dat dat niet vol te houden is?
Nou, omdat je dat nu af en toe al ziet. Hè. Er zit natuurlijk ook in een ziekenhuis een enorme drive om ook te staan voor de zorg die zij moeten leveren. Zij kijken ook naar wachtlijsten, ze kijken ook naar uitgestelde operaties. Maar als je nu, als er bijvoorbeeld op de operatiekamer weer wat ruimte ontstaat en je gaat volop orthopedische operaties doen, dan liggen wij op de geriatrische revalidatie gewoon 3,5 week vol. En dan kunnen we dus niet, als er een COVID-piek komt, dat ook nog eens een keertje opvangen. Dus het is super belangrijk dat je met elkaar blijft kijken en met elkaar blijft praten. En dat is natuurlijk in de praktijk minder makkelijk dan we denken.
En waarom is dat minder makkelijk? Want als het van beide kanten toch ook duidelijk voordelen biedt, waarom zou je daar dan niet aan vasthouden?
Nou ja, omdat ook een ziekenhuis natuurlijk niet één iemand is. Het is niet één bestuurder van het ziekenhuis dat bepaalt. Er zitten natuurlijk allerlei medische groepen ook in die nogmaals ook voor hun eigen belang staan, hè, met hun patiëntengroep. En ook gewoon graag willen dat die aan de beurt komen. Als jij zelf patiënt bent, wil je dat ook. Dus ik denk de realiteit is dat het nog niet zo makkelijk is om dat op elkaar af te stemmen. Wat ik wel zie, is dat we elkaar veel meer gevonden hebben daar. En in sommige regio's liep dat al goed. En in sommige regio's liep dat wat minder goed. En ik denk, daar hebben we met name winst geboekt met elkaar.
Als je kijkt naar de kwetsbaarheden van de zorg, en dat leg je politiek uit, dan gaat het al heel vaak over vrije markt. Of dan gaat het over of die marktwerking misschien op zijn retour is, dat de overheid meer grip op de zaak zou moeten hebben. Hugo de Jonge heeft daar het een en ander over gezegd vorig jaar. Hoe kijk jij naar die discussie?
Ja, het marktmechanisme is duidelijk op zijn retour. En dat hebben we nu ook gemerkt. Hè. Dus op het moment, dat voorbeeld wat we net hadden van het ziekenhuis, dat betekent gewoon omzetverlies voor een medische staf of voor een ziekenhuis op dat moment. En dat moet je bereid zijn samen te nemen op dat moment. Als dat een commerciële partij is, is het natuurlijk veel ingewikkelder. Dus ik denk dat we nu hebben gezien dat het marktmechanisme in de zorg echt op zijn retour is.
Ja, en tegelijkertijd staat iedereen nog voor zijn eigen belang. De situatie in de oudere zorg, in de verpleeghuizen, ook zeker vorig jaar, werd wel eens omschreven als een stille ramp waar eigenlijk veel te weinig aandacht voor was. Heb je dat zo ervaren?
Ja, zeker. En ik denk dat we dat ook voor een deel in het begin zelf hebben gedaan. Omdat als het bezoek niet binnen mag komen, als een echtgenoot die 60 jaar met zijn vrouw getrouwd is niet binnen mag komen, dan wel een cameraploeg. Hè. Dat is ook nog wel het lastige dilemma geweest in de eerste weken. En we zagen heel veel media-aandacht natuurlijk naar de ziekenhuizen gaan en de helden daar. En hebben zelf ook stonden niet heel erg open om dat allemaal te delen. Dat moet ik eerlijk zeggen.
Had dat gekund? Had je een televisieploeg over de vloer kunnen toelaten?
Nou, ik vond dat zelf als bestuurder, want er was zeker vraag naar echt een heel lastig dilemma. Uiteindelijk hebben we dat in Brabant gedaan bij Zorggroep Elde. En dat is ook eigenlijk een hele mooie reportage geworden, waarbij je ook de tragiek van het moment deelt. En dat is belangrijk geweest voor het begrip ook voor de verpleeghuizen.
Maar dan moet je dus kunnen uitleggen dat een direct familielid of de mantelzorger niet binnen mag komen en een televisieploeg voor het belang van de zaak wel.
We hebben het toen anders opgelost. We hebben iemand die binnen was en zelf ook ervaring had met opnames, heeft alle opnames gemaakt. Dus dat was het, de oplossing die we toen gekozen hebben. Omdat we het niet over ons hart konden verkrijgen om de mensen letterlijk bij de deur tegen te houden en de televisieploeg wel naar binnen te laten gaan.
Als je nu kijkt naar innovatie, heeft het dan ook iets opgeleverd de afgelopen maanden? Nieuwe hulpmiddelen, we hebben net de robot natuurlijk al besproken. Maar zijn er ook andere zaken misschien wel echt definitief veranderd? Zorg op afstand wordt veel genoemd, toch meer digitaal. Ja, kan het ook op jou echt specifiek vakgebied
zeker,
van de zorg?
Absoluut. Die bril, zorg op afstand, hebben we heel veel ingezet. Er is heel veel vraag. Dus je ziet daar waar het moeilijk is om je normale werkproces te veranderen, nu eigenlijk iedereen vroeg, hey, waar is die bril? Want dat was de enige manier om nog binnen te komen zonder dat je binnenkwam. En om ook afstand te overbruggen. Ik heb ook gezien dat mensen moeite moesten doen om in Zoom of welk programma dan ook digitaal met elkaar te vergaderen. Maar dat ze het wel geleerd hebben onder druk, omdat het de enige manier was die er mogelijk was. Dus ik heb er zelf van geleerd dat we soms niet zo afwachtend moeten zijn en zo voorzichtig van adopteren mensen dat nou wel, gaan ze het nou wel doen. Maar als het de enige manier is om te werken, ja, dan moet je wel.
Tot slot, het is de dag van de persconferentie. Ik moet het toch vragen. Weet jij op dit moment al meer dan ik?
Ja, ik weet wel meer dan jij, maar ik kan het niet delen. Nee, helaas. Gaat niet gebeuren. Jammer, hè?
Jammer, je probeert het. Maar moet ik me nog schrap zetten? Gaat het er echt anders uitzien dan op dit moment gelekt wordt?
Ik weet dingen van mijn eigen sector, zeg maar. Maar ik weet niks over avondklokken en dat soort dingen. Dus daar zou ik me niet schrap voor zetten. En verder kun je het ook zelf beredeneren. Hè? Ik bedoel, we zijn natuurlijk bezorgd over die Engelse variant. We zijn bezorgd over de overbelasting van het zorgsysteem. En de vaccins hebben nog niet het effect wat ze hebben. Dus zo moeilijk is het niet om te bedenken dat in ieder geval niet Nederland open gaat vanavond.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Connie Helder, bestuurder van brancheorganisatie Actis en van zorginstelling Tante Louise. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met topkok Ron Blauw. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.